Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat kandidaat W.F. het hart voor u voor. Morgen, maandag 25 mei, de tweede Pinksterdag, hoop ik om 10:00 voor te gaan. En op zondag 31 mei zijn de diensten om 10:00 en 17:30. Daar hoop ik in beide diensten weer voor te gaan. En 's morgens is er dan een doopdienst. Want de bediening van de heilige doop is aangevraagd door Johannes en Hanneke Hak voor hun dochter Nora. En zoals gezegd vindt deze doopbediening volgende week zondag in de morgendienst plaats. Er is huwelijksbevestiging aangevraagd door Cornelis Jan Verheij, Prinsessenweg 24, Lekkerkerk, en Elisabeth Hendrika Kasbergen, Merelhoven 99, Kapelle aan de IJssel. En de huwelijksdienst waarin ik dan hoop voor te gaan op 11 juni zal plaatsvinden hier om 15:00 in de Laankerk. Eventuele bezwaren tegen dit huwelijk mogen bij de kerkenraad worden bekendgemaakt. Voor de genoemde data geldt deel voor lente. De dienstrol verandert. De eerste collecte is voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk. Dit is de Pinksterzendingscollecte. De tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en de vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 145 en daarvan het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. Dat is wat er gebeurde op het Pinksterfeest. Wij zingen Psalm 145 vers 3. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft. Daarna zingen wij uit Psalm 119, het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En wat er volgt. Wij zingen dus Psalm 119, vers 7, als antwoord op de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere uw God ben, een ijveren God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde bij hem kwam en hem vroeg, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Wij danken u dat wij op deze zondag bij elkaar mogen zijn. En elke zondag weer mogen wij erbij stilstaan en gedenken dat u, Heer Jezus, uit de doden bent opgestaan, maar ook dat u op een zondag uw Heilige Geest hebt uitgestort. En als christelijke kerk mogen wij bestaan dankzij die twee helsfeiten. Dankzij uw overwinning over de dood. Maar ook dankzij de levendmakende geest die nog steeds werkt en voortgaat en aanwezig is. Zoals die Heilige Geest aanwezig was in het leven van Jezus zelf. Zo geeft u, Heere Jezus, uw geest ook aan ons. Opdat wij diezelfde geest zouden hebben zoals u gezalfde was. Christus, zo zalft u de christenen tot profeet, priester en koning. En we bidden u, Heere, dat wij ook op deze dag mogen merken dat uw Heilige Geest in ons midden is, dat u in onze harten werkt, dat het woord kracht mag doen, zoals dat gebeurde op de Pinksterdag. Heere, en dan voelen wij onze afhankelijkheid, dan belijden wij dat het bij u vandaan moet komen, dat het de Geest van Christus is, dat het de Heilige Geest is, die uitgestort is, die soeverein werkt, die met macht en majesteit in de levens van mensen, als het ware, binnenbreekt. Heere, wij kunnen dat niet maken, maar wij bidden erom. En wij mogen erop vertrouwen dat u dat doet. Want Heere Jezus, u bent in hemel gevaren om uw geest van daaruit te storten. En Petrus kon het zeggen. Hij dan, aan de rechterhand van de Vader verhoogd, hij heeft dit uitgestort wat ge nu ziet en hoort. En we bidden dat dat ook nu in ons midden zal gebeuren. We danken u, Heere, dat u ons hier samenbracht na de week die achter ons ligt. En zo aan het begin van deze dienst op de drempel hebben wij uw geboden gehoord, die rechtvaardig zijn en heilig en goed. Maar wij belijden u dat het bij ons onvermaakt is en wij uw geboden niet kunnen houden. Heere, schrijf door uw geest uw wetten in onze harten, dat het niet uiterlijke geboden zijn, in steen gebeiteld, maar geschreven in onze harten, en dat vanuit ons innerlijke verlangen wij die wet mogen liefhebben, anderen mogen aanprijzen, en dat wij het mogen zeggen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Geef dat dat mee mag gaan, Heere, in de praktijk van ons alle leven, zoals we hier bij elkaar zijn. We danken u, Heere, dat u ons paarde en hier bracht. En we bidden dat u uw woord opent en uw geest ons geeft. Help ons in het luisteren en help uw dienaar ook in het spreken. Op deze dag mag het 5 jaar geleden zijn dat hij werd bevestigd als predikant in deze gemeente, dat hij intrede mocht doen. En we danken u, Heere, in alle ootmoed als wij terugkijken op die 5 jaar. Hoe u door alles heen gewerkt hebt, uw genade, uw geest, uw zegen geschonken hebt. Wij hadden dat niet verdiend, maar u hebt waargemaakt wat u in uw woord hebt gezegd, dat het evangelie niet ledig tot u zal weerkeren, maar doen zal wat u behaagt en voorspoedig zal zijn in het doel waartoe u het zendt. En we bidden, Heere, als we op deze dag ook naar de toekomst kijken, dat u in de toekomst bij ons bent en dat u de onderlinge liefde en verbondenheid wilt geven tussen predikant en predikantsgezin enerzijds en de gemeente anderzijds. Heb dank, Heere, voor al het goede dat u gaf en ga met ons de toekomst in. Laten wij van u, deze grote God, ook voor de toekomst grote dingen mogen verwachten. Zet zo, Heere, hier in onze gemeente uw werk voort. Maar we bidden op deze Pinksterdag ook vooral het werk van de zending en van de evangelisatie, wat gebeuren mag, dat u daarin met de kracht van de Heilige Geest aanwezig zijn. Geef dat wij nooit moedeloos zullen zijn of hopeloos als wij denken aan de weerbarstigheid van het menselijke hart. Als wij kunnen zien dat de kerk op sommige plaatsen teruggaat. Nee, Heer, wij geloven in de kracht van de Heilige Geest, ook nu. En wij bidden dat ook nu die onweerstaanbare werking door zal gaan. heeft dat wij daarvoor de vrijmoedigheid mogen hebben. En in alle eenvoud getuigen zullen zijn richting mensen om ons heen. Zegen ook het werk van de zending van de Herstelte van de Kerk. Zegen onze gaven die we in deze dienst mogen geven in de Pinksterzendingscollecte. Heer, we bidden dat u ook al dat werk wilt zegenen en dat het onze hartelijke steun en ons gebed mag ontvangen. We bidden voor mevrouw Van der Wal, Petra Van der Wal. We danken u dat ze thuis mocht keren, maar wees bij haar, Heer, als ze verder herstellen moet en als ze ook de geestelijke en de psychische weerbarstigheid ervaart, de duisternis soms om haar heen. Als het zo moeilijk is om de geestelijke ruimte te ervaren, Heere, geef dat ze mag weten dat we als gemeente des te meer voor haar bidden, om haar heen staan, aan haar bijzijn. Gedenk ook haar man die haar verzorgt, gedenk de familie die hen bijstaat. Geef dat daarin ook de christelijke barmhartigheid en bewogenheid door mag klinken en zichtbaar worden. Heren, zo zien we op tot u. We bidden ook voor elkaar, zoals we hier vanmorgen in deze dienst bij elkaar zijn. U bracht ons hier. En zoals de mensen in Jeruzalem daar gekomen waren en een woord ontvingen dat hen verraste en raakte, zo bidden we dat ook het woord van deze morgen ieder van ons persoonlijk mag aanspreken, bemoedigen of aansporen. We bidden u dit. Opziende naar onze Heere Jezus Christus, die zijn Heilige Geest uitstort. Hoor ons, om zijnentwil. Amen. Wij openen het woord van God en lezen uit Handelingen hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 21. Handelingen 2 dus, we lezen vanaf het begin en we lezen door tot en met vers 21. En we lezen hier het woord van God als volgt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk, plotseling, uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: zie zij niet al deze die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen, een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn, Parthes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, dat bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen en in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan komt een citaat uit Joël. En het zal zijn: in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdom. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Hier eindigt het citaat van Petrus uit de profeet Joël en hier eindigt ook onze schriftlezing. De tekst voor de prediking die vinden wij in vers 11b en vers 12. Laten we dat nog een keer lezen. Wij horen hen in onze talen, wij horen hen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? Laten we dat ook boven de preek schrijven, die vraag die de mensen uitspreken. Wat wil toch dit zijn? Wat wil toch dit zijn? Wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Wij begrijpen het niet. Het brengt ons in verwarring, in ontzetting. We worden er twijfelmoedig door. We raken ervan door van slag. Wat wil toch dit zijn? Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij de verbazing. In de tweede plaats bij de vervulling. En in de derde plaats bij de verkondiging. Wat wil toch dit zijn? In de eerste plaats de verbazing. Hoe reageren al die duizenden mensen als zij dit meemaken? Verbazing. In de tweede plaats, hoe ervaren die 120 mensen dat? Vervulling. En in de derde plaats, wat gebeurt er na dit alles? Dan komt er de verkondiging vanaf vers 14. Verbazing, vervulling, verkondiging. Dat zullen de drie gedachten voor de prediking zijn. En laten wij als inleiding op deze prediking uit Psalm 33 zingen. De lofzang, de grote werken Gods. Wij zingen daarvan uit Psalm 33, de versen 10 en 11. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Wij zingen vers 10 en 11 uit Psalm 33. Thank you. Gemeente, wij schrijven boven de preek de vraag van de mensen, wat wil toch dit zijn? Stel je voor, stel u zich eens voor dat je aanwezig bent geweest op deze Pinksterdag. En dat bedoel ik niet dat wij bij die 120 mensen zouden behoord hebben, die daar in de tempel aanwezig waren, ook de dagen ervoor. Maar dat wij bij die grote menigte van duizenden mensen hadden behoord. Wat zou je indruk en wat zou je gevoel zijn geweest als je dit zag gebeuren? Wat zou je daarvan hebben gevonden? Nou, we hadden het in ieder geval heel bijzonder gevonden. 120 mensen daar bij elkaar en er gebeurt wat met hen. Plotseling, opeens. We zouden het verbazend hebben gevonden en ik denk ook wel heel verwarrend. Wat gebeurt er met die mensen? Ze komen in geestelijke, in godsdienstige vervoering. Ze zijn ergens helemaal vol van. Ja, het is ook waar dat deze mensen die eromheen staan, die aanwezig zijn, ook verbaasd zijn dat zij die mensen, eenvoudige Galileërs, in hun eigen taal horen spreken. Hoe kan dat? Het zijn toch maar Galileërs. En waar wij ook vandaan komen, wij horen hen in onze eigen taal. Maar waar spreken die mensen over? Wij horen hen, zegt we zelf, de grote werken, de grote daden van God verkondigen. Als wij dit gedeelte lezen, Handelingen 2, dan kunnen wij vaststellen dat deze mensen een gevoel van vervreemding hebben, van verwarring, van verbazing. Onze eerste gedachte, verbazing. Laten we erop letten, gemeente, dat Lucas in zijn beschrijving ook niet zijn best doet om dat gevoel van verwarring en verbazing, van bevreemding dat die mensen treft, een beetje te verdoezelen, aan de kant te drukken, een beetje te verkleinen. Hij geeft er alle aandacht aan. Als we kijken naar het aantal versen, geeft hij meer aandacht aan de mensen en hun verbazing en hun vragen en hun uitroepen. Dan naar wat er gebeurt met die 120 mensen. Vers 4 zou je kunnen zeggen gaat over wat er met die mensen gebeurt. En vanaf vers 5 tot en met 13, dat gaat over die omstanders. Over hun verbazing. Daar gaat alle aandacht naar uit. Niet naar die 120 discipelen allereerst, maar naar die duizenden omstanders. Blijkbaar hoort die verbazing er wezenlijk bij. Blijkbaar is dat gevoel van vervreemding en van afstand iets wat hoort bij Pinksteren. Die mensen die daar aanwezig zijn, die zeggen als het ware, het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Wij staan erbij, we kijken ernaar, we zijn er deelgenoot van, het treft ons, maar wij kunnen niet begrijpen wat hier gebeurt. En dan zien we dat die verbazing zich op verschillende manieren uit. Sommige mensen die laten toch iets van belangstelling zien. Die zijn erdoor geraakt, die zijn erdoor onder de indruk. Ontzetting, twijfelmoedig. Maar er zijn ook wel mensen die op een andere manier aan hun verwarring en vervreemding uiting geven door ermee te spotten. En die zeggen, ja, ze hebben een slok te veel op. Ze zijn dronken, ze hebben wijn gedronken. Dus we zien een diversiteit aan reacties, maar dit heeft die mensen, hebben die mensen gemeenschappelijk. Zij verbazen zich, zij herkennen niet wat daar gebeurt. Nou, gemeente, we trekken de lijn maar door. Dat is voor ons nog steeds van betekenis. Je kunt collega's hebben, je kunt buren hebben, je kunt vrienden hebben of familieleden. Ja, die kijken naar jou, naar u. En die zien iets in je leven wat ze niet begrijpen. En ik hoop zelfs dat dat zo is. En ja, daar hebben ze allemaal woorden voor. De een die zegt, ja, je bent zwaar gelovig. Of andere mensen zeggen, ja, je bent fundamentalistisch. Je bent extreem gelovig. Of misschien zijn er wel mensen die evangelisch worden genoemd door sommige mensen in je omgeving. Ze kijken ernaar, ze kunnen niet peilen wat er met jou is. En de reacties kunnen ook wel verschillend zijn. Sommige mensen die zijn toch wel op een bepaalde manier nieuwsgierig of belangstellend naar wat jou nu beweegt. Er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die je mee spotten. Wat moet je daarmee? Ik weet nog wel dat ik als jonge jongen, als ik dan in de vakantie een vakantiebaantje had. Een jongen van de jaar of 16, 17, 18 was ik. Ik vond dat heel moeilijk. Ik wist er eigenlijk niet goed mee om te gaan. Maar nu denk ik, als we Handelingen 2 lezen, dat hoeft ook niet. Dat je daar je voor schaamt of dat je dat een beetje wegdrukt. Dat je daar maar overheen praat of dat je zo gauw mogelijk probeert uit te leggen dat het allemaal niet zo raar is wat jij denkt en wat jij doet. Nee, het hoort erbij. Laat maar komen. En misschien mogen wij in de lijn van Lucas wel zeggen, zet er nog maar eens een keer een streep onder. En laat dat ook maar duidelijk worden richting mensen om je heen. Dat je zegt, ja, die wereld van het christelijke geloof, die wereld van de Heer Jezus, van God, van de Heilige Geest, dat is ook een andere wereld. Dat is een geheim, dat is een mysterie voor mensen die daar buiten staan. Wij zijn soms ook wel terecht hoor, daar kom ik straks nog wel op. Maar wij zijn gauw geneigd om uit te leggen dat wij niet fabeltjes geloven en dat wij niet irrationeel, onredelijk zijn. En dat het allemaal wel heel goed te bewijzen valt dat wij geloven. Maar we kunnen soms en we moeten soms ook eens die andere insteek nemen. En zeggen, ja inderdaad, je begrijpt helemaal niets van. En dat kan ook niet. Zolang jij buiten het christelijke geloof staat en zolang je niet die overgave aan Christus kent, is het één groot geheim voor je, waar je niets van begrijpt. Je gaat het pas begrijpen en je gaat het pas verstaan als je die nieuwe wereld van het geloof binnenstapt. En sommige mensen die zullen hun vervreemding inderdaad in spot duidelijk maken. Anderen zullen belangstellend zijn, verlangend wellicht zelfs. Dat leert ons Pinksteren. En laat ons ook zien, gemeente, dat dat binnen de kerk ook nog zo kan zijn. Want deze mensen die bij elkaar gekomen zijn op de Pinksterdag zijn Joden en Jodengenoten, staat er. Proselieten, zo heeft de herziene Statenvertaling het weergegeven in aansluiting bij het Griekse woord. Joden en mensen die geen Jood zijn, maar zich wel bij het Jodendom hebben aangesloten. En die hebben een hele lange reis achter de rug om in Jeruzalem te komen. Die zijn godsdienstig betrokken, die zijn belangstellend, die willen erbij zijn op dit Joodse feest. En waren zij erop voorbereid? Nee. Het overvalt hen, compleet. Zo godsdienstig als ze waren. Maar dit hadden ze niet verwacht. En dit kenden ze niet. En dit brengt hen in verwarring. Wij kunnen ook opgegroeid zijn in het christelijke geloof. We kunnen alle regels weten. We weten precies hoe het eraan toe gaat. We weten, zoals het spreekwoord zegt, we weten wel hoe de hazen lopen. We kennen alle regels. Maar het geheim kan ons ontgaan. Die geestelijke werkelijkheid. Want dat leert Pinksteren ons, gemeente. Dat is Pinksteren. Dat de godsdienst niet een of andere sociale code is, een manier van leven die wij nu eenmaal hebben afgesproken, een levensbeschouwing alleen. Als je christen bent, ben je daar en daar en daar op tegen en daar en daar ben je op voor. Dat is allemaal waar, maar de kern is iets meer. Het is niet een stel opvattingen en overtuigingen die wij aanhangen, maar het hart van het christelijk geloof, gemeente, komt van de andere kant. Komt bij God vandaan. Het hart van het christelijke geloof is de Heilige Geest. De Geest van God. Je zou kunnen zeggen dat je twee manieren hebt waarop je naar de godsdienst kunt kijken. De ene is de vrijzinnige manier. En de vrijzinnigheid die zegt het volgende. Ja, je kunt moeilijke woorden gebruiken zoals wedergeboorte en bekering en Heilige Geest, dat zijn eigenlijk moeilijke woorden. Maar als je het uitlegt, dan herkent iedereen dat. Wat hier gebeurt, dat ja, in de Bijbelse taal wordt dat dan Heilige Geest genoemd. Maar dat is een bepaalde vervoering, ja, die de mensen in het stadion ook kennen. met z'n allen tienduizenden mensen in het stadion zitten en een prachtige wave maken en de extase over een doelpunt. Ja, dat is wat hier ook gebeurt. Alleen godsdienstige mensen noemen dat dan Heilige Geest. Of wat mensen ervaren die drugs gebruiken. Die worden high. Ja, die ervaring die noemen christenen de Heilige Geest. Of iemand die naar muziek luistert en daar een prachtige ervaring in heeft. Ja, iedereen, dat zegt de vrijzinnigheid uiteraard, die zeggen, ja, iedereen herkent die ervaring, maar christenen hebben daar een eigen woord voor en die noemen dat Heilige Geest. Zou het zo zijn, gemeente? Is het een moeilijk woord voor een begrijpelijke zaak? Nee, het is andersom. Het is een eenvoudig woord voor een onbegrijpelijke zaak. Heilige Geest. Voor iets wat wij, ja, wat wij nooit kunnen begrijpen. Wat een geheim is. Wat een ondoorgrondelijke werkelijkheid is. Dat God neerdaalt, dwars door alles heen breekt, in onze wereld aanwezig komt. Dat is Pinksteren. Dat is de kern van onze godsdienst. Het komt bij God vandaan. Het komt van die andere kant. Ja, hoe merken we dat dan? Nou, ouders, dat kunnen wij merken in de opvoeding van onze kinderen. Misschien heb jij een zoon of een dochter die opstandig is, die niet mee wil naar de kerk, die lastig doet, die altijd moppert. En je denkt, ja, wat heb ik nou fout gedaan in mijn opvoeding? Ben ik geen goede vader? Ben ik geen goede moeder geweest? Nou, hoeft helemaal niet. Het kan wel heel iets anders zijn. Wat zou dat kunnen zijn? Wel, deze waarheid dat het hart van je kind, van je zoon of dochter, van zichzelf afgesloten is voor dat geestelijke geheim van de godsdienst. En daarom willen onze kinderen wel mee naar de dierentuin, zeg maar, en niet naar de kerk. Dat heeft hiermee te maken. Het is een werkelijkheid, een wereld die vervreemding, die afstand oproept, die wij niet begrijpen. Wij werken het ook als wij persoonlijk, of misschien wij ook wel gezamenlijk als gemeente, als wij kritiek krijgen van andere mensen. Hoe komt dat? Waarom is er altijd kritiek? Waarom blijven je collega's spotten? Waarom wil je familie niet begrijpen wat je probeert uit te leggen? Je doet toch zo je best? Je legt het toch uit? Je haalt de Bijbel erbij. Ja, maar het is een geestelijke werkelijkheid. En de kern komt van de andere kant. Komt bij de Heilige Geest vandaan. Bij God. Dus wij moeten daar maar mee leren leven, gemeente. Met die spanning. Met dat spanningsveld van de opvoeding. Dat je als vader en moeder je uiterste best doet. En tegelijkertijd erkent en weet dat die Heilige Geest moet werken in het hart van je kind. En anders blijft je kind er vervreemd van. Dat je collega's of je vrienden of je familie het niet zullen begrijpen en hoogstens geïnteresseerd zijn of spotten. Maar niet verder komen dan die verbazing. Laat ons ook zien, gemeente, dat het zuiver genade is als ons hart geraakt wordt door dat geheim van christelijk geloof. Dat wij op een moment of in een periode die we misschien niet kunnen aanduiden, maar dat wij gaan zien dat het meer is dan regels. En meer is dan wetjes en afspraken en sociale codes. Maar dat er een geheim zit in het christelijke geloof. Een geheim, een mysterie, wat wij binnen mogen treden. En mogen leren kennen, al is het maar ten dele. Dat is genade. Als ons hart gaat verlangen naar God, als ons hart uitgaat naar de Heere Jezus Christus, als wij gaan roepen om de werking van de Heilige Geest, dat hebben we niet voor zelf voor elkaar gekregen. Dat is de Heilige Geest. Het komt bij Hem vandaan. Onze eerste gedachte, verbazing. We gaan naar de tweede gedachte, vervulling. Nu gaan we eens kijken naar die 120 mensen, hoe die deze gebeurtenissen ervaren op de Pinksterdag. Hebben die het allemaal begrepen? Hebben die het allemaal verstaan? en doorzien wat er gebeurt? Nee, evenmin. Ook niet. Ook bij die 120 mensen valt het ons op dat het hen overvalt, dat het hen overrompelt. Het is als een vuur, het is als een wind. Opeens is daar dat vuur, dat begint te branden van binnen. En zij kunnen hun mond niet houden. De vlammen slaan eruit als het ware. Het is een vuur dat brandt en dat zijn uitweg zoekt. Het is als een geweldige wind. Ze weten niet van waar die komt en waar die heen gaat. Maar die drijft hen aan en die beweegt hen voort. Ook voor die 120 mensen, gemeente, is wat hier gebeurt onvatbaar en onbegrijpelijk. Wij zijn er toch eigenlijk wel nieuwsgierig naar, hè? Meestal. Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er als de Heilige Geest in je werkt? Wat merk je, wat voel je als de Heilige Geest je leven aanraakt? Hoe gaat dat dan als iemand bekeerd wordt? Hè, die vraag die stellen we nog wel eens. Nou, gemeente, Lucas zegt ons in Handelingen 2. Ja, hij zegt er eigenlijk niks over. Niets. En waarom niet? Omdat je dat ook niet kunt vertellen. Je kunt dat niet vertellen. Je kunt niet precies onder woorden brengen wat er gebeurt of wat er gebeurd is als de Heilige Geest in je werkzaam is. Dat is een misvatting. Dat je dat dan maar moet kunnen gaan vertellen. Kijk wat Lucas doet, hè, in dit hele boek. Wij noemen het de Handelingen van de Apostelen. Maar het zou wel goed zijn om het eigenlijk de Handelingen van de Heilige Geest te noemen. Dit hele boek gaat over wat de Heilige Geest doet. Twee boeken heeft Lucas geschreven. Eén over hoe de Heilige Geest in Jezus werkt. En één over hoe de Heilige Geest in de mensen werkt. Hij vertelt erover. Maar hij is hier geen theoloog die eens een uiteenzetting gaat geven over de persoon, de goddelijke persoon van de Heilige Geest, of die het werk van de Heilige Geest gaat analyseren en in kaart brengen, en dat allemaal precies verwoord hoe dat dan gaat en wat er gebeurt als je wordt wedergeboren. Dat doet hij niet. Hij vertelt niet hoe de Heilige Geest werkt. Hij zegt eenvoudigweg dat de Heilige Geest werkt. En dat is wel duidelijk. Hier in Handelingen 2. 3000 mensen worden geraakt, worden getroffen, worden bearbeid door de Heilige Geest. En ze gaan naar huis, naar het Pinksterfeest, kwamen overal vandaan. Ze gaan naar huis en ze vertellen het ook daar. En ook die boodschap gaat daar weer door. En straks als hij in Handelingen 28 gekomen is en het boek afsluit, dan vertelt hij dat Paulus in Rome zit. En dat hij in het midden van de toenmalige wereld het evangelie verkondigt. Dat doet de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest werkt is duidelijk. Hoe hij werkt, daar zwijgt hij over. Dat is wel een mysterie. De Bijbel noemt dat in Johannes 3 een nieuwe geboorte. Of in 2 Korinthe 5 een nieuwe schepping. Dat doet de Heilige Geest. Zo werkt hij. En wat hij zegt, onze tweede gedachte, vervulling. En wat hij zegt, die vervulling met de Heilige Geest, die brengt de mensen tot aanbidding. Aanbidding. Zij spreken over de grote werken van God. Nou, dat is het unieke, denk ik, van het christelijke geloof. Dat is het bijzondere. Het gaat bij ons in de godsdiensten niet om dat God wat voor ons doet en dat wij weer wat terug doen. Of omgekeerd, dat ik eerst wat doe. Dat ik mijn toewijding en mijn ernst aan God aanbied. En dat ik dan maar hoop dat hij wat terug doet. En mijn zonde vergeeft bijvoorbeeld. Nee, het christelijke geloof vertelt over wat God doet. Wie God is. Wat hij gedaan heeft. Wat hij nu doet. Wat hij zal doen. Daar is het hart van die mensen vol van. 120 mensen die niet kunnen zwijgen over de grote werken van God. Zij zeggen daar niet, en ik bedoel dat niet verkeerd, maar zij zeggen niet, Heere, dank u wel dat wij vanmorgen weer brood mochten eten en dat wij mochten opstaan en dat we gezond zijn en dat u het zonlicht geeft. Dat zijn ook weldaden van God, uiteraard. En ik denk dat we vanmorgen allemaal over die dingen gedankt hebben. Dat is goed. Maar die mensen gaan verder. Zij prijzen God, zij aanbidden hem voor de grote werken van God. Dat God de hele wereld zou redden. De hele wereld heeft lief gehad. Dat God onvoorwaardelijk zijn Zoon gegeven heeft. Dat hij ons de belofte geeft van de gelukzaligheid. Die grote dingen, daarover hebben ze het. Ja, en dan hebben ze ook gezegd. Dat kan niet anders. Kan niet anders. Ze hebben ook gezegd. Heere God, dat u mij gered hebt. Dat u voor mij gekomen bent. Dat u voor mij die zaligheid geeft. Aanbidding. Dat vervult die mensen. 120 mensen bij elkaar. De grote werken van God. Ik stel me zo voor. Ik heb mijn gedachten daar zo over laten gaan. Hoe zou het leven van die 120 mensen eruit hebben gezien? Nou, ik stel me zo voor dat er best wel een paar zijn geweest die een ziek kind hebben. Een ziek kind. Ja. Of er zullen mensen zijn geweest, misschien een vrouw, er waren ook vrouwen bij die 120. Misschien zijn er wel geweest die pas weduwe zijn geworden. Die er alleen voor staan. Of een ander heeft huwelijksproblemen. Of een ander, bij wijze van spreken, net bij de dokter geweest. Een ernstige boodschap gekregen. Misschien waren er wel mensen bij die depressief waren. Maar door al die omstandigheden en door alle dingen heen, breekt die aanbidding over de grootheid van God. De grote werken van God. Dat laat ons zien, gemeente, wat godsdienst is. Godsdienst is niet een soort Haarlemmer olie voor onze problemen en probleempjes. En dat wij onze zorgen hebben en onze dagelijkse beslommeringen. Dat godsdienst een medicijn is voor onze aardse wensen. Voor onze pijn, voor onze gebreken. Nee, godsdienst is toewijding, aanbidding voor de grote werken van God. Dat laat ons zien dat ook als ik pijn heb of verdriet heb. Of moeite heb, tegenslag, zorgen. Kun je God dan nog aanbidden? Ja. Ja. Want die grote werken van God, die blijven er. Ook als ik in de zorgen zit. Ook als ik depressief ben. Ook als ik een moeilijke boodschap krijg. Kan ik dan nog de grote werken van God verkondigen? Ja. Want het ware geluk van een christen is niet afhankelijk van de omstandigheden. Maar gaat er bovenuit. En dan weet ik het wel, dat die vreugde en die aanbidding en die blijdschap soms diep onder de as verborgen kan zitten. Dat het maar een klein vonkje is in die zwarte as. Maar het is er wel. Wel gemeente, er zijn ook onder ons mensen die zorgen hebben, problemen hebben. Je topt met je gezondheid. Het is lastig op je werk. Het is spannend in je huwelijk. Je kinderen zijn ziek. Je bent verdrietig over je ouders. Je moet naar de dokter voor medicijnen. Omdat het allemaal zo donker en duister is. En dan de vreugde en de blijdschap van Pinksteren. Kan dat wel? Ja, dat kan. Juist dan blijkt wat geloven mag. Nee, dat zeg ik niet goed. Wat de Heilige Geest doet. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Dat is de taal van het geloof. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets heb ik waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. In de grootste smarten, zongen wij, Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. 120 mensen, vervuld met de Heilige Geest, vervuld met aanbidding. Gemeente, dat is onze taak. Als gemeente. Onze taak als gemeente is dat wij samenkomen voor aanbidding. Om God te prijzen, om God te loven. Ik heb de psalmen voor deze dienst daarop uitgezocht. Alle psalmen die wij vanmorgen zingen zijn lofpsalmen. Allemaal. Als wij dat geloof mogen hebben, dan kunnen wij, hoe verschillend ons leven ook is en hoe divers onze omstandigheden, maar dan kunnen we allemaal de lofzangen meezingen. De grote werken van God, het koninkrijk van God, zegt Paulus in Romeinen 14, is niet regels over eten en drinken, spijs en drank, maar is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat is meteen ook een vraag. Als er hier nu mensen binnenkomen, mensen die niet zo vaak naar de kerk gaan of hier nog nooit geweest zijn en ze zijn in ons midden, wellicht vanmorgen ook. Wat proeven zij in de Laankerk? Wat merken zij bij ons? Is dat aanbidding? Is dat vreugde over wie God is? Is dat de lofprijzing? Ja, zeggen ze, ik snap er niet zo heel veel van. Er zijn een hoop dingen daar in de eredienst die ik niet begrijp, die mij ontgaan. Dan moet ik nog eens allemaal even navragen waarom ze dat allemaal zo doen. Laat maar, geef niet. Geef niet, een beetje verbazing mag wel. Maar proeven zij dat er iets in ons leven is wat een geheim is. Een geheim. Dat er vreugde is, ook als het leven moeilijk is. Dat wij blijven zingen, ondanks de omstandigheden. En dan gaan ze misschien de kerk weer uit en dan zeggen ze, dat zijn wereldvreemde mensen daar, zeg. Nou, laat ze dat maar zeggen. Als wij zelf maar weten wat dat geheim is. Aanbidding voor wat God doet. Voor wie God is, de grote werken Gods. We gaan naar onze derde gedachte, gemeente. We hebben stilgestaan bij de verbazing van die duizenden mensen, bij de vervulling, onze tweede gedachte van die 120. En we gaan naar de verkondiging. Ja, zegt iemand. Ik herken die vervreemding wel. En die afstand en die verwarring. En als u dat vertelt in de tweede gedachte, ja dan, ik begrijp het niet. Ik ben er verward over. U hebt het over geheim, over verborgenheid, over aanbidding. En hoe meer u daarover zegt, hoe meer ik op afstand sta. Ik voel mij precies staan tussen al die duizenden mensen daar. Ik kijk ernaar. Het raakt mij, toch wel. Maar ik hoor daar niet bij. Ik ken dat niet. Ik voel mij vervreemd. Wat is dit toch? Die vraag van die mensen. Wat is dit toch? Die herken ik. Misschien zijn die mensen die zeggen, ik voel de neiging om ermee te gaan spotten. Net als die mensen over die wijn. Altijd daar in de kerk en die vervoering en die blijdschap. Ik ben het soms meer dan zat. Ik kan daar niet bij. Er zullen hier wellicht ook jongeren zijn die zeggen, ik vind het altijd weer moeilijk. Die preek, die boodschap van die dominees, Bijbel lezen. Ik kan er niet bij, het is voor mij onbereikbaar. Nou, er staat iets, ik had dat eigenlijk nog nooit zo gezien, maar nu zag ik dat. Als Petrus dat aanhoort en gaat reageren, op wie reageert hij nu? Zijn dat op die mensen die toch tekenen van belangstelling tonen, van ontzetting, van aandacht, betrokkenheid, die zeggen, wat wil toch dit zijn? Nee, hij reageert op die spotters. Ik denk, als ik daar had gestaan, dat ik had gedacht, nou ja, die spotters, Laat die mensen maar even spotten. Maar ik richt mij op die mensen die toch tekenen van aandacht en ernst en geraaktheid tonen. Daar moet ik wezen. Maar Petrus niet. Die haakt aan bij die spotters. Die mensen waarvan wij zouden denken, ja nou, die hebben het in ieder geval niet begrepen. Die zijn onbereikbaar geworden. Nee, die vraag van de spotters is voor hem de aanleiding om over te gaan naar de tweede fase in dit hoofdstuk, Handelingen 2. Hij begint aan de verkondiging. Vers 14 zegt het, Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Het is eerst de derde uur van de dag, het is nog maar 9 uur 's morgens, zegt hij. We zijn niet dronken. Dus hij begint met een verkondiging, hij begint met een boodschap. Hij laat die vervoering en die vervulling met de Heilige Geest, die grote werken, hij stopt daarmee als het ware en hij richt zich tot de mensen. En hij begint met verkondiging en hij begint met een uiteenzetting. Met een preek, met een betoog, met uitleg. Vers 13 of 14 tot en met 36. Dus er volgt een lang gedeelte waar Lucas ook alle aandacht geeft aan die verkondiging die Petrus geeft. Wel gemeente, de eenvoudige boodschap is deze, dat wij naast die vervulling of die vervoering ook die verkondiging nodig hebben. De uiteenzetting, de uitleg, de duidelijke boodschap. Wat brengt nu die mensen tot geloof, hè? Die 3000 mensen op één dag tot geloof, tot bekering gebracht. Nou, dat is niet de vervulling en de vervoering aan het begin van dit hoofdstuk. Dat is niet dat moment dat die mensen daar de aanbidding en de lofprijzing naar buiten brengen. Ja, dan staan die duizenden mensen wel toe te kijken, maar ze komen niet verder dan die vraag, wat is dit toch? Wat wil toch dit zijn? Maar er komen er 3000 tot bekering als Petrus een betogen uiteenzetting heeft gegeven, als hij dat evangelie verkondigd heeft. Dat brengt mensen tot geloof en tot bekering. Dus dat gebeurt niet voor die verkondiging, maar dat gebeurt daarna. En in die boodschap, in zijn preek zeg maar, gaat Petrus niet in op zijn eigen ervaring en op zijn eigen bevinding en op wat hij heeft meegemaakt en wat er zojuist gebeurd is in zijn hart en wat hij voelde en wat hij dacht. Nee, hij heeft een boodschap over Jezus Christus. En hij legt de Bijbel uit. Hij legt het Oude Testament uit. Ja, gemeente, er kwam een vraag bij me boven in de voorbereiding. En ik noem hem maar. Ik dacht bij mezelf, moeten wij eigenlijk wel voor bevindelijke prediking zijn? We moeten wel voor bevindelijke godsdienst zijn. En we moeten ook voor bevindelijke kerkdiensten zijn. Er moet in onze dienst, in de kerk, er moet iets zijn van die, ja, van die vervulling, van die vervoering, van die vreugde, van dat geheim. Het moet er wezen. Maar ik vroeg mij af, moet dat wel in de preek gebeuren? Wij noemen dat vaak zo, hè? We zijn voor bevindelijke prediking. Misschien dat we dit bedoelen, maar dan moeten we het ook maar gaan zeggen. We zijn voor bevindelijke godsdienst. Maar die preek van Petrus gaat niet over bevinding, maar gaat over de Heer Jezus. Petrus gaat niet vertellen wat hij ervaart en wat er gebeurt als de Heilige Geest in je komt, maar hij vertelt wie Jezus Christus is. Dit is geen bevindelijke preek. Het werkt wel bevinding uit en het gebeurt met hetzelfde vuur en met dezelfde hartstocht waarmee jij daarvoor de daden van God heeft groot gemaakt. Maar het is niet bevindelijk. Hij gaat niet vertellen hoe dat allemaal gegaan is. Die bevinding, dat moet plaatsvinden in onze gebeden, in de kerkdiensten. Dat gebeurt tijdens het zingen. Daarom is het zo belangrijk dat we daar... He, dat we daar ook betrokken op zijn. De lofzang. Een belangrijk deel van onze erediensten. Dat we samen zingen. De gebeden. Dat is niet iets van de dominee die dat daar in zijn eentje op de kansel doet. Maar dat is gezamenlijk. En er mag iets van die volheid en die vreugde in doorklinken. Maar die preek, dat is verkondiging. Dat is uiteenzetting. Dat is uitleg. En u mag weten, gemeente, dat ik de Pinkster preek in de voorbereiding. Ik vind het altijd extra moeilijk, laat ik het zo maar zeggen. Om die spanning te ervaren. Aan de ene kant voel ik de onmacht van mijn woorden. Mijn gebrekkigheid om uiteen te zetten wat de Heilige Geest is en wat Hij doet. En om dat geheim van het christelijke geloof aan de orde te stellen. En ik denk dan altijd, ja, je kunt preken over Handelingen 2 en over 3000 mensen die tot geloof komen. Zou dat nu nog gebeuren? Of hebben wij straks een Pinksteren gehad? Waar we hebben gehad over 3000 mensen, maar dat er nu niemand tot geloof en bekering is gekomen. Ik kan wel voelen dat dat iets is wat mij bezighoudt in de voorbereiding. En die vraag, waar is dat geheim in mijn leven? Waar is dat vuur van Petrus? Ik heb erover nagedacht. Ja, ik zou graag Petrus willen zijn. Met die volheid, met dat vuur. Waar moet ik het dan over hebben met Pinksteren? Over de Heer Jezus. Dat doet Petrus ook. Hij verkondigt hem. En zo brengt hij mensen tot de Heilige Geest. Morgen gaan we daarover verder, gemeente. Over hoe die Heilige Geest werkt. En komt in de harten van die mensen. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, zegt Petrus. Dat is de belofte die in vervulling gaat. Morgenochtend gaan we daarover nadenken. Ik kan dus nu niet heel die preek van Petrus uiteenzetten, herhalen, samenvatten. Maar dit is wel duidelijk. Dat citaat wat hij aanhaalt uit Joël, dat eindigt in vers 21 met deze woorden. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En wat Petrus gaat doen is dat hij zegt, die naam van de Heere, ja, dat is de naam van Jezus. Jezus is zijn naam. Je moet Jezus aanroepen. En dan zul je zalig worden. En dan zul je die gaven van de Heilige Geest ontvangen. Nou, laten we daarmee gaan afronden, gemeente. Verkondiging, onze derde gedachte. Ik zei het net aan het begin van de derde gedachte. Er zitten hier misschien mensen die zich op afstand voelen. En die zich vervreemd voelen. En die denken, ik tast naar dat geheim, maar ik kan er niet bij. Ik ken het niet. Ik doe mee met de regels. Ik ben een keurige refo. Maar dat geheim van de Heilige Geest ken ik niet. Hoe kom ik daar? Dat is de verkondiging. Roep de naam van Jezus aan, zegt Petrus. Roep de naam van Christus aan. En Hij geeft die Heilige Geest. Hij geeft de Heilige Geest. En dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat is die deur naar dat geheim? Wat is die toegang naar die onbekende geestelijke wereld? Dat is Jezus aanroepen. Jezus aanroepen. Geweten, wat is Pinksteren toch een heerlijk heilsfeit. Wat mogen wij dankbaar zijn. Wat mogen blij zijn. Dat het niet bij ons vandaan komt. Maar dat het van de andere kant komt. Ja, zegt iemand, dat vind ik altijd zo'n belemmering. Dat vind ik altijd zo lastig. Dat je bekeerd moet worden. En dat je wedergeboren moet worden. En dat de Heilige Geest het moet doen. Kon ik het zelf maar doen. Maar Hij moet het doen. Nee, dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel keert het om. En de Bijbel zegt, het is een geheim. Het is een mysterie. Wat veel te groot is voor ons. Waar we nooit bij komen. Maar roep de naam van Jezus aan. En je ontvangt het. En je mag daar binnentreden. Wij mogen daarom bidden. Voor onszelf. We mogen daar ook om bidden. Voor anderen. Die mensen om je heen. Ouders, je kinderen. Die zo dwars zijn. Zo moeilijk. Zo afgestompt en afgeschermd. Voor dat geestelijke. Bid de naam. Roep de naam van Jezus aan. Het komt daar vandaan hoor, niet bij jouw kind vandaan. Roep de naam van Christus aan, voor je ouders, voor je collega's, voor je buren. Wat dominee Hak zei afgelopen donderdagavond, op de Bijbelavond. Hij vertelde dat soms een van zijn kinderen met de buren had gespeeld en dan kwamen ze terug. En dan zeiden ze, ja, die mensen zijn niet christelijk. Hou, zegt dominee Hak, dat mag je nooit meer zeggen. Die mensen zijn niet christelijk. Je moet zeggen, die mensen zijn nog niet christelijk. Nog niet. Dat kan komen. Roep de naam van Jezus aan. Vraag om de Heilige Geest. Ook voor andere mensen. En weet je wat ook zo rijk is, gemeente? Als je je nu vanmorgen arm voelt en leeg. Ver bij het geheim vandaan. Misschien vroeger dichtbij geweest. Misschien er nog nooit geweest. Het maakt allemaal niet uit. Het geeft niet. Ook als je arm bent. Ook als je leeg bent. Ook als je geesteloos bent. Ook als je niks hebt. Ook als het dor is. Het komt niet bij jou vandaan. Het komt bij hem vandaan. Roep die naam van Christus aan. En hij zal die gave van de geest geven. Want, zegt de Heere Jezus, als u die slecht bent, weet goede gaven te geven aan uw kinderen. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn heilige geest geven aan degenen die hem bidden. Amen. Wij zingen uit Psalm 118. Psalm 118, de versen 1 en 14. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En ook vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Wij zingen vers 1 en 14 uit Psalm 118. Laten wij danken en bidden. Drie-enige God, wij mochten het zingen. Uw goedheid duurt tot in der eeuwigheid. Vul ons hart, Heere, met groot verlangen naar die eeuwigheid. Wat wij nu mogen kennen is maar een fractie, is maar een stukje van wat u beloofd hebt. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Het is in het hart van geen enkel mens opgeklommen wat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Maar u hebt ons het onderpand van de geest gegeven. U werkt in onze harten, Heere, waardoor wij u loven en prijzen en aanbidden. We danken u voor uw grote werken, voor de gave van uw Zoon voor ons, voor de gave van uw geest in ons. En we bidden dat die vreugde ons leven kenmerkt, ondanks en in alle omstandigheden. Heb dank, Heere, voor het woord dat tot ons kwam. Heb dank dat u doorgaat. En we bidden dat ook deze dag die vrucht zal dragen, dat mensen worden ingewijd in het heilgeheim, Gods verborgen omgang mogen vinden. Breng ons vanmiddag opnieuw samen en ook morgen. Werk met uw geest, Heere. We zijn zo van hem afhankelijk, maar we weten dat u, Heere Jezus, uw geest geeft aan degenen die u bidden. Hoor ons dan uit genade en heb dank voor uw onuitsprekelijke goedheid. Amen. Wij zingen Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er volgt. Verheft uw harten tot God, Ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.